Ja,
volgens
het speelt
mij gaat,
wel
het,
mee.
Gaat het nog altijd verder. Gaat het nog altijd naar Onuwachu. Ja, sindsdien hebben ze nog altijd geen goede spits. Want die in Tolu, ja, ik weet niet hoe plezant dat het is om ermee te spelen. Maar van naar te kijken vind ik het al verschrikkelijk.
Die heeft nu wel vorige week heb ik die zien spelen en vond ik die heel sterk.
Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag bespreek ik de voetbalactualiteit. Vandaag doe ik dat met onze chef voetbal Ludo van der Wallen, clubbruggewatcher Pieter-Jan Kalkoen en mijn vaste vriend Koen Frans. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
Kuipers met de kans en mooi afgemaakt.
Dag mannen.
Dag Janko.
Dag Janko.
Hey Janko.
Aarzeling in uw stem?
Ja, twijfel. Omdat de PJ al een tijdje niet meer iets langs geweest in Shotcast. En ik dacht, is hij nu nog Antwerp-watcher? Is hij al Club Brugge-watcher? Maar het is wel degelijk Club Brugge-watcher.
Absoluut, ja.
Terug van weg geweest, ondanks een moeilijk weekend. Want zondag afscheid moeten nemen van Betty, uw hond. Voor de luisteraars van Shotcast, een bekende naam. Want die is tijdens de afleveringen, tijdens het WK in Qatar, ook wel een paar keer gepasseerd. Maar zondag helaas moeten afgeven.
Ja, brute pech. Een tumor op de longen. En het was beter om het zo te doen. En mijn hart is letterlijk gebroken, kan ik wel zeggen.
Dat begrijp ik. Ik denk dat iedereen die een huis hier heeft, zich er wel iets bij kan voorstellen. Dat niet makkelijk is. Toch bedankt om erbij te zijn vandaag. Heb je voor de rest een beetje een fijn weekend gehad? Want je bent in Rijns geweest, een vrijgezellen gaan vieren.
Ja, en gelukkig op tijd terug om dan zondag die jammerlijke beslissing toch samen met mijn vrouw te kunnen nemen. Mm-hmm. Maar het was het vrijgezellen weekend was zeker plezant. Ja.
Gaan voetgolven?
Ja, voetgolf.
Een paar raden van?
Janko, maar het lag heel vettig.
Oei. Is dat een excuus?
Nee, maar de grip was zeer beperkt, want er was ook een vijver waar we over moesten trappen. En er lag gelukkig een bootje om de ballen uit de vijver te halen. En dat heeft uiteraard de vrijgezel of de man die gaat trouwen moeten doen. Ik heb mij ver weggehouden van het bootje, want het lag er ook nat bij. Ook, allee, er zat al wat water in het bootje. Nog.
Ah, bootje was zinkende.
Ja.
En hoe gaat dat dan, Pieter? En moet je dan, is dat zoals bij een minigolf of een gewone golf?
Gewoon schrijven. Dus het is zo.
Je kunt daar gewoon op wild naartoe gaan zonder dat je verwittigt? Of moet je
we hebben gereserveerd. En dan speel je eigenlijk golf, al voetballende. Zijn er dus holes.
Ja.
En
je kunt kiezen voor 9 of 18 holes.
Ja, we hebben 9 gedaan. Ja. En we zijn.
En zijn het holes of goals? Want ik zit in mijn West-Vlaming.
Het zijn wel degelijk holes.
Ja, het zijn haten in de grond.
Ja, ja. Haten. Ja. Ja. Weet het nog niet. Weet het nog in niet.
De grond. We krijgen al maanden kritiek dat we hier te vaak met Antwerpenaars zitten. Komt er één keer een West-Vlaming langs en beginnen we zo, mannen. En niet de bedoeling zijn.
Antwerpenaars, wie is hier Antwerpenaars?
Dat heb ik ook nog niet gehoord.
Heel plezant.
Inderdaad, heel leuk. Voetgolf in Antwerpen. Ik ken dat trouwens ook. Gaan we binnenkort eens doen met de redactie van het Nieuwsblad, heb ik mij laten vertellen. Ik heb ook vakantie gehad. Ik ben op Mallorca geweest. Wel een tumultueuze vakantie, onder meer problemen met een auto. Maar ook woensdagavond, de eerste avond, lekte plots het nieuws uit dat de voetbalbond op zoek gaat naar de mol die de rapporten van de scheidsrechters heeft gelekt. En mijn oma en mijn mama die waren compleet ongerust, want die zagen dat in het VRT-journaal. En ons artikel uit het Nieuwsblad kwam er ook bij in beeld, met daaronder mijn naam. En die dachten dus al dat ik mij ook zorgen moest maken. Wat dat, naar mijn info, niet het geval is.
De voetbalbond is op zoek naar een mol die een paar weken geleden gevoelige informatie heeft gelekt aan de krant Het Nieuwsblad. Het gaat om gevoelige informatie over de prestaties van de scheidsrechters.
Wat moeten we daarvan vinden dat de voetbalbond zo ver gaat in het zoeken naar bronnen?
Ja, het is natuurlijk bijzonder pijnlijk dat dat is uitgelekt voor de voetbalbond. Mm. En voor de scheidsrechters vooral. Al toch voor de meeste scheidsrechters. Degene die van boven stonden in die rangschikking waarschijnlijk niet. Maar ik begrijp wel dat ze willen weten wie het heeft gedaan. Maar nu gaan ze toch wel ver. Hè. We hebben daar een privé-expert op losgelaten. En die kwam toch wel met zware teksten naar buiten. Gestapo heeft hij zelf gezegd.
Ja, Gestapo-praktijken. Dus,
het is wel straf. Ze zou beter zorgen dat dat niet gebeurt gewoon. Nee. Dat hun scheidsrechters tevreden zijn.
Maar nu ga je een primeur geven in Shotcast en de bron bekendmaken?
Nee, dat doen we niet. Ik doe uiteraard niet.
Nee, maar goed, ik denk dat het al gezond zou zijn mocht de bond gewoon eerlijk communiceren over de prestaties van de refs. En het zou ook goed zijn mocht de bond een keer ervoor zorgen dat onze refs goed presteren tout court, want dat is toch wekelijks ondermaats. En dan kun je het heel vaak hebben over allerlei redenen, maar dan denk ik dat er misschien wel een beetje kwaliteit tekort is.
Ja, want Koen wilde het in de maand februari niet meer over de arbitrage hebben. Het is nu maart,
het is maart,
dus we kunnen ons straks laten gaan. Nee.
Ja, maar het is inderdaad zo wat PG zegt, dat het wel openbaar mag gemaakt worden, hè, die resultaten van spelers. Weten we alles, hoeveel meters dat ze lopen, hoeveel passen dat ze geven, hoeveel goede passen, hoeveel slechte passen. Waarom mogen wij dat van die scheidsrechters niet weten? En dat is nog altijd een heel groot probleem volgens mij. Dat is dat ze dat zo'n besloten wereldje proberen te houden. Zeker Laiek heeft dat gedaan, dus de baas van de scheidsrechters.
Technisch directeur.
Ja, en dat mag wel eens voorbij zijn. Ja.
Is dat in andere landen wel publiek? Of
nee, het is een beetje
publiek.
Vanuit FIFA en UEFA dat ook gebeurt.
Uit bescherming naar.
Ja, en dat zijn allemaal zo'n afgeborstelde mensen die daar in de lakens uittelen. Ik vind dat altijd zo'n beetje, ja, een beetje awkward eigenlijk, als je die mensen ziet. Die zijn allemaal, we kennen ze ook, bruin gebrand, tanden gebleached, haartjes heel keurig. Het is zo, ja...
Body shaming.
Ik herkende mij in een paar dingen, dat is zo.
Bruin gebrand.
Dus, met 3 dagen Mallorca.
Ja, dat mag wel eens openbaar gemaakt worden.
Ja, helemaal.
Beetje meer openheid bij de scheidsrechters.
Voor we naar de actua van het weekend overgaan, heb ik eerst nog een verrassing in de vorm van onze cameraman Seba. Want die heeft een cadeautje bij voor ons. Die heeft 4 nieuwe shirts om in ons decor te hangen. En niet van de minste. We moeten zien dat eerst Seba van achter zijn camera geraakt. Zo gaat dat met cameramannen natuurlijk. Het eerste dat hij in de aanbieding heeft, is eentje van het grote Lierse SK. Uit het seizoen 97. Dat is...
Hij komt niet in beeld.
Nee, Seba, je mocht gezien worden.
Je mocht ze brengen, hè, Seba.
Ik zal eerst even aan Lierse laten zien. Ik ga dat meteen aan Koen doorgeven om op te hangen in ons decor. Allee, er zijn geen kapstokken meer over, merk ik. Het tweede is paars en wit, maar het is niet van een Belgische ploeg. Het is van Fiorentina. Er staat geen naam op.
Maar mooi.
Heel mooi truitje. Het derde... is een speciaal shirt. Ook is van Volendam. Is er een reden voor...
De club van Jan Smit.
De club van Jan... En jij bent fan van Jan Smit, Seba. Ja. Oké, okay, dat is mooi. Jan Smit. En het laatste, ja, dat is het favoriete shirt van Seba. Dat kunnen jullie ook winnen. Nee, is paniek in de ogen van Seba.
Paniek.
Het is een
dat is wel echt een heel vet shirt.
Is dat dan SV Waregem?
Ja.
Shirt van SV Waregem. Onze cameraman is supporter van Zulte Waregem. Waar wij binnenkort gaan eten, Koen.
En Seba ook.
Prachtige club, maar toch enorm op de sukkel, ja. Deze dagen.
Ik heb hier net voor opname horen vallen dat die niet promoveren naar 1A.
Dat heb ik niet gezegd.
Ik heb dat ook niet gezegd.
Dan weten we wie het wel is. Over shirts gesproken, de mensen die graag een shirt willen winnen, dat kan. Niet een van deze 4 shirts, wel het Zuid-Afrika-shirt dat gesigneerd is door Hugo Broos tijdens Frank en Frankie. Dat kunnen de mensen winnen door te reageren onder de YouTube-video van de aflevering met Hugo Broos. En dan gaan we daar een winnaar uitloten. Bon, genoeg administratie. Ik stel voor dat we dan overgaan naar de actua van het weekend. We beginnen met Racing 1 Club Brugge. Wedstrijd die op 0-3 eindigde. Een terechte zege voor club?
Ja, uiteindelijk wel. Hè, want nu hebben ze eigenlijk is de kansen afgemaakt die ze hebben gekregen. Ze waren super efficiënt. En Genk was het niet. Als we in andere gevallen hebben gezegd, het is ook al veel omgekeerd geweest bij Club Brugge, dat Club Brugge beter moet spelen enzovoort, dan kunnen we ze deze zege toch eigenlijk wel gunnen, vind ik.
Ja, het was wel een discussie over een paar beslissingen van de arbitrage, van de VAR-dan voornamelijk. Misschien eerst de 0-2 er even bij nemen. Elleboog van Odoi.
Ja, dan verwijs ik graag naar Koen, hè, die is graag over de arbitrage.
Ja, ik was er gisteren al
over WhatsApp gisteren.
Ik was al aan het sturen van, ja, op zich, die 0-2, ik vrees dat een VAR daar niet veel kan doen, want ja, dat is geen rode kaart. Dennis Odoi wist, ik geloof die mensen als hij zegt, ik wist van niks, ik heb het zelfs bijna niet gevoeld.
Mm-hmm. Gelooft je het echt?
Ja, hij wil zich losrukken van Heine en hij raakt in die beweging en hij was niet echt super hard, maar ja, wel recht op de neus.
Maar je kunt ook met je platte hand u losrukken en toch niet per se met die elleboog bewegen?
Nee, maar hij, met zijn hand had hij Heine vast en in elleboog, ja, hij stond niet bij Elouagdi, hij wou weg daarvan.
Dat was wel zijn man nogthans, Elouagdi.
Ja, maar dan vond ik ook achteraf, zei Franke, ja, en dan bij de volgende fase stond Odoi alleen, want zijn man stond...
Ja.
Nee, dat is niet waar, Oye stond daar bij, die volgde je gewoon niet. Oye pakte de man over van Elouagdi en die volgde hem niet. Dus Odoi had wel een man. Het is niet dat Odoi geen man meer had.
Schoonse licht verdedigd.
Ja. Allee, ik kon nu ook niet de Zwarte Piet toeschuiven naar Oye, maar... Ja.
Nee, maar natuurlijk...
Maar de VAR kan toch niet tussenkomen? Dat is toch geen clear, obvious rode kaart?
Nee, maar in mijn gevoel, de VAR staat altijd in contact met de scheidsrechter op het veld. En ik hoor van scheidsrechter dat het vaak genoeg gebeurt dat een VAR influistert van ja, hier mocht je geel geven. In dit geval kun je dat ook wel communiceren en zeggen van ja, er is wel degelijk iets maar gebeurd dan, en op zijn minst een overtreding.
Dan wil ik heel strikt zijn en zeggen, ja, sorry, daarvoor dient de VAR niet. Daarvoor dient de VAR niet, nee, ja.
In dit extreme geval...
Maar extreme geval, ik vind dat nu niet zo'n extreme... Nee, het is heel veel pech dat Odoi bij de volgende corner scoort.
De fout is gemaakt, vind ik. Elouadi gaat naar de scheidsrechter, zie mijn neus bloed.
Ja.
En de scheidsrechter doet al zijn neus bloed. En zegt, ja, ga jij maar dan opzij staan, dan mag je niet meer meedoen.
Ja.
En dan laat hij die corner trappen. Dat klopt natuurlijk niet, hè. En als hij dan zou de VAR toch wel, misschien... Niet volgens het protocol, maar toch even kunnen helpen en zeggen, ja goed, hij heeft wel een elleboog in zijn gezicht gekregen. En dan wil ik het even over Dennis Odoi hebben, waar mijn haren dan op mijn armen recht komen te staan. Als hij zegt, ik ben altijd eerlijk.
Ja.
We hebben een ervaring met Dennis Odoi toen hij naar Club Brugge kwam, dat hij flagrant heeft gelogen. Een uur voordat die transfer bekend werd, zei hij tegen iemand van onze reporters van ja, nee, Club Brugge, nooit van gehoord, waar kom jij nu mee af? En, ja, en een uur later tekent hem. Dus over de eerlijkheid van Dennis Odoi wil ik het dan toch ook nog wel eens even
dus hij heeft nu gelogen.
Even onderstrepen.
Hij heeft nu gelogen. Hij heeft...
Dat zeg ik niet, dat zeg ik niet. Maar hij hoeft niet te zeggen na de wedstrijd nee, van ik ben altijd eerlijk.
Maar in zo'n interview, ik denk nu echt wel, als hij had gezegd, ja, ik wil me losrukken en ik raak hem hard in het gezicht, dat hem dat ook wel had toegegeven. Ik geloof hem echt. Want als je die beelden nog eens teruggeeft, dat was echt niet zo hard. Maar het was gewoon recht op zijn neus, waardoor dat hij onmiddellijk begon te bloeien. Ja.
Ja, goed, ik denk dat de ref het iets meer had kunnen aanvoelen. En,
ja.
Het lijkt mij inderdaad logisch, als er een speler afkomt met een bebloede neus, dat je dan eventjes de tijd heeft om... om verzorging toe te staan voordat je het spel laat hervatten.
Hij is bij ook niet dat niks gekomen. Hè,
voor de tegenstander, dat lijkt me nu toch aanvoelen van een wedstrijd.
Maar ik denk dat het vooral veel pech is. Het is extreem veel op één minuut. Ik denk dat Wouter Franke dat ook achteraf zei. Hij krijgt daar dan die elleboog. Daar gebeurt niks mee. Want ik zou nog wel... Dat is een fout. Je kunt daar wel een fout voor geven. Maar ja, als de scheidsrechter het niet heeft gezien, is het moeilijk om daar een clear en obvious error voor een rode kaart
in te
zien.
De scheidsrechter kan toch vragen aan de VAR... Als hij ziet als een speler met een stevige bloedneus, het was niet gewoon een schrammetje, om even de beelden te bekijken, dan wint hij sowieso wat tijd voor verzorging. Kan het spel dan al dan niet hervat worden? Oké, maar ik denk dat dit gewoon slecht gemanaged is van de hoofdscheidsrechter.
Er is een enorme verkramping bij onze scheidsrechters. Dat is het enige wat ik kan vaststellen. Ze weten echt niet meer wat ze moeten doen. Waarschijnlijk door al de kritiek die er is geweest, door cijfers die zijn uitgelekt. Er is een enorme, zenuwachtigheid, nervositeit. En ze, op dat moment staan ze zo onder druk dat ze gewoon veel meer verkeerde beslissingen nemen als voordien.
Ja, ik vond dit nu vooral een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ik vond die penalty veel erger.
Jij hebt daar nog harder aan geërgerd.
Waar komt de VAR nog tussen? Ik begrijp niet waarom. Dat is helemaal geen clear and obvious error. Ik vind het zelfs geen handspel als ik de IFAB-regels er nog eens op nalees. Dus om daar
valt ze nog eens samen, de IFAB-regels, qua handspel?
Ja, opzettelijk handspel is nog altijd handspel. En dan heb je onopzettelijk of onvrijwillig handspel. Dat is als je je lichaam onnatuurlijk groter maakt. Maar daar staat ook bij, in een bepaalde beweging. Dus SOR loopt gewoon. Dus dat is toch logisch dat die zijn armen naast zijn lichaam zijn. En Meijer kopt ervan op 20 centimeter tegen de arm. Ik begrijp niet
En Meijer vroeg niet eens om een strafschop. Hè. Ik weet niet of je dat hebt gezien. Die was vooral aan het appelleren voor een hoekschop.
Ja.
Hij heeft hem laatst geraakt. Hè. Dat was eigenlijk zijn reactie. Dus, ik zeg het, het is een verkramping. Dat heeft ook heel lang geduurd. Voordat die beslissing werd genomen. Goed, ze moesten eerst kijken of dat geen buitenspel was.
Dat was bijna 5 minuten, dat was extreem lang.
Ja, dat duurde heel lang. En dan moest de scheidsrechter ook nog eens gaan kijken naar het scherm. Dat duurde dan ook nog eens, ik weet niet lang. Ja, en die scheidsrechter die heeft dan niet de ballen aan zijn lijf om te zeggen van...
Dit is
erover, hier gaan we geen penalty geven. Terwijl iedereen in de tribune zei van, kom. Zelfs Club Brugge supporters zeiden van, die strafschop hebben we echt wel gekregen.
Maar ik denk, want Gerkes had de dag voordien is dan daar Gent ook zo'n discutabele hand aanspellen en Van Azenbroek boos was. Ik denk, als je hem fluit, kun je ook niet zeggen het is een clear and obvious error dat je hem fluit. Dus dan kun je dat ook niet herroepen. Maar om nu, hij fluit hem niet, in Genk Brugge wordt hem niet gefloten en die VAR komt toch nog tussen. Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Nee,
ik begreep het ook niet, inderdaad.
Maar dat was nu niet wedstrijdbepalend, want dan was het al 0-2.
Nee,
ik had niet het gevoel dat Genk dan nog ging terugkomen. Die 0-2 was veel, veel bepalender natuurlijk. Dus dat zorgt voor extra veel frustratie met die bloedneus en alles. Ja.
Dela die kreeg ondanks de zege toch wat kritiek van de fans voor enkele opvallende wissels. Begreep jullie dat Skoras en Jude Glass zo vroeg naar de kant werden gehaald? Zij zelf alleszins niet, waren allebei vrij boos was te zien op televisie.
Het waren zeker opmerkelijke wissels. Hè. Op het moment dat je dan je enige spits aan de kant haalt. Natuurlijk, ja, hij wijst naar de vermoeidheid bij Jutla, die dan ja, toch een beetje door zijn beste krachten heen zat.
Ja, ja, er was ook wel hard gewerkt. Het
was ook niet echt een alternatief natuurlijk. Thiago was licht gekwetst. Ja, dan koos hij om Van Aken diep voorin te zitten. Dat oogt misschien vreemd en dat is het ook wel een beetje. Maar ik vond dat niet per se meer defensief dan Jutla. Ik bedoel, er stond iemand in de spits. Het is nu toch niet dat Jutla zo de klassieke nummer 9 is. Het is ook al zo'n beetje, ik kan niet zeggen een valse 9, maar het is ook niet de man met de extreme diepgang of de présence. Dan vond ik dan nog wel verdedigbaar dat je dan Meijer brengt en de Kuiper doorschuift. Dat vond ik ook niet zo belachelijk. En het draaide uiteindelijk wel goed uit. Dus ik was een beetje verrast dat supporters ja, dan scandeerden om Deila buiten te krijgen. Dat vond ik een beetje opmerkelijk. En achteraf gezien heeft het ook wel gewoon goed uitgedraaid.
Werd dat gescandeerd in Genk?
Ja. Ja.
Wauw.
Bij de wissel werd het gescandeerd.
Bij een voorsprong?
Ja, met 0-1. En toen hij dan Jutla eruit haalde, ik denk dat het vooral was.
Ja, ik denk...
Want de wissel Meijer vond ik nog oké. Want dan de Kuiper, die volgens mij veel beter speelt op die positie, een beetje meer aanvallender dan dat hij echt linksachter staat. Dus dat was nog oké, maar Jutla... En dan vind ik, Pieter-Jan, welk signaal geef je dan naar je ploeg als je Jutla eruit haalt en je zet er een meer verdedigende speler in?
Maar wat is het alternatief, Ludo? Hij is moe. We gaan daarvan uit. Dat ga ik niet, al dan niet betwisten. Ja. Wat is dan? Er is geen derde spits. Hè?
Ik ken nu dus de bank van Club Brugge niet van buiten, maar je kunt nog altijd wel iets anders doen. Je kunt toch, allee, daarmee geef je toch een signaal aan je ploeg van ja, kom, nu gaan we verdedigen. Hans Van Aken was ook verbaasd dat hij zo diep in de spits moest gaan spelen. Hè? Dus hij vond dat ook een rare zet. Dus ja, ik begrijp die supporters eigenlijk wel, ja. Maar zeker na de voorbije 5 wedstrijden waar het telkens met dergelijke wissels telkens misliep. En dat hij nu vol hard in de boosheid, goed, hij heeft dan uiteindelijk wel de wedstrijd gewonnen, maar vol hard in de boosheid, dat je dan als supporter zegt van ja goed, wat gebeurt hier? Gaat hij het nu weer doen? Gaat het nu weer verkeerd lopen? Dat begrijp ik eigenlijk wel.
Denk je dat Deila zijn vel gered heeft met de zege tegen Genk, PJ? Want na de voorbije weken was de druk al heel groot geworden.
Ja, dus de signalen voor Henk en na Union waren dat dus club volgt altijd standaard de trainersmarkt, zat in contact met beschikbare trainers, met mensen die in aanmerking kunnen komen. Mij is toen toch gezegd dat die contacten een beetje geïntensifieerd gingen worden.
Iets meer WhatsAppjes dan gewoonlijk.
Dus ja, dat houdt dan toch in dat er nagedacht wordt over een ontslag, want dat doe je niet zomaar, denk ik dan. Maar ik denk dat het wel nog steeds de intentie is van Club Brugge om zo lang mogelijk vast te houden aan Ronnie Deila. En dat heeft niet zozeer te maken met de figuur Ronnie Deila, denk ik, maar wel met de situatie. Het feit dat je vorig jaar 3 trainers hebt gehad. En ja, het feit dat er ook niet in deze fase van het seizoen, ja, de sexy opvolgers staan ook niet in rij en dik aan het basecamp.
Je hebt ook geen Rick de Mil meer, nee, die even kan
je komt straks, komt er een technisch directeur die wordt aangesteld. Ja, die mens zal waarschijnlijk ook wel zijn zeg hem in de aanstelling van een al dan niet nieuwe trainer. Dus ja, het klimaat is zeker niet ideaal om nu afscheid te nemen van een trainer. Maar had hij verloren op Henk met opnieuw slecht voetbal of met opnieuw een slechte prestatie, dan sluit ik wel niet uit dat er iets ging gebeurd zijn, ja.
Nee, je noemt net de functie van technisch directeur. De collega's van het laatste nieuws melden dat Hugo Broos, die een paar dagen voordien nog bij ons in Shotcast zat, daarvoor werd genoemd. Broos zelf relativeerde dat wel, zei dat er eigenlijk ja, geen concreet voorstel is geweest in die richting. Zou het een goed idee zijn volgens jullie?
Ja, wij moeten sowieso, en dat wil ik toch onze luisteraars zelf, maar wij zijn afhankelijk van de eerlijkheid van bepaalde mensen.
Zoals Denis Odoi.
Nee, maar als Hugo Broos ons zegt, er is niks concreets, ja, dan kunnen wij daar alleen maar... Tenzij wij andere bronnen hebben die stalhard zeggen, ja. Hugo Broos is hier een kandidaat. Ja, dat is ook niet het geval. Ook bij Brugge wordt het wel een beetje naar de prullenmand verwezen. Dus het is zeker niet zo dat wij Hugo Broos als kandidaat zomaar aan de kant schuiven. Of dat wij dat nieuws niet serieus nemen, maar we hebben ons werk gedaan en Dat is nu de stand van zaken.
Maar die zit aan betenten, hè. Als Hugo Broos zegt van ja, er is nog geen gesprek geweest, heeft hij zelfs letterlijk gezegd. Als ze bij Club Brugge zeggen van ja, nee, dat is hier allemaal niks van aan, dat al zover is, zoals onze collega's van het laatste nieuws het laten merken. Ja, dan, wat moet je dan doen? Dat is heel moeilijk. We kunnen niet zomaar mee op die kar springen, nee, natuurlijk.
Dus zo werkt het niet.
Het is een beetje vervelend. Misschien weten zij meer. Misschien gaan zij verder in hun berichtgeving. Dat is moeilijk in te schatten op dit moment. En ja, qua goed idee om hem technisch directeur te maken, dat hangt er vanaf hoe je die rol ingevuld wil zien natuurlijk. Ik denk het moderne bedrijf dat Club Brugge toch is, met heel veel vooruitstevende ideeën, dat misschien wel te snel gaat voor Hugo Broos. Want naar ik heb vernomen, hij is bij KV Oostende ook ooit technisch directeur geweest. En dan ging hij toch niet zo mee in die data en computertoestanden en zo. Dus als ze dat van hem verwachten, denk ik dat ze een verkeerde mens casten. Maar als het is om gewoon klankbord te spelen voor de trainer, dan kan het natuurlijk wel. Hugo Broos heeft heel veel ervaring. Maar, denk ik dan, dat heeft Ronnie Dela ook. Ronnie Dela is nu 14 of 15 jaar trainer. Mm-hmm. Gaat hij zomaar ermee akkoord gaan dat hij met iemand die hij nauwelijks kent...
Die ook dus zijn niet baas kent, niet is, hè?
Die niet eens zijn baas is, inderdaad, zoals Pieter Jan zegt. Gaat hij daar dan mee in discussie willen gaan en zeggen van ja, Meijer moet spelen of de Kuiper moet spelen? En ik vraag mij dat echt af of Ronnie Dela daarvoor zit te springen.
Ja, want de nieuwe structuur, Pieter, je hebt die in de krant ook uitgelegd. Hoe gaat die er exact uitzien? Het is niet meer Vincent Panhard die puur alleen het sportieve gaat besturen.
Nee, er is dus één CEO, dat is uiteindelijk de verantwoordelijk op dagelijkse basis voor de Hansse clubwerking. Die rapporteert aan de Raad van Bestuur. Mm-hmm. Die CEO, dat is Bob Madou. Een man die ook al zeer lang meedraait in het voetbal, maar die van zichzelf zegt niet per se de grote kenner te zijn, of niet het tactische brein. Wat, ja, die zijn ook niet zo dik gezaaid, denk ik, dat soort CEO's.
Nee, maar ik vind dat wel een hele verstandige mens.
Ja, absoluut.
Echt wel. Ik zie die wel in die rol die je nu schetst, past die perfect volgens mij.
Maar dus om dan het sportieve te leiden, komt er een triumviraat, zal ik maar zeggen, die dan ook rapporteert naar Madou. Met daar Davy Rigaud, die het transferbeleid voor zijn rekening zal nemen.
Van jeugdcoach tot sportief manager eigenlijk.
Ja, die toch wel echt een heel belangrijke rol krijgt. Hè. Elke contractverlenging, elke transfer in uithand zal via hem passeren. Mm-hmm. Ook absoluut een zeer bekwame mens.
Ja, zijn sporen al verdiend.
Ja, absoluut. Dan Maarten de Dobbeleer zal meer het praktische voor zijn rekening nemen. Ook het team rond het team, zorgen dat alles goed functioneert. Mm-hmm. En dan is er dus nog die technische directeur die nog in te vullen is, hè, wie die naam wordt. Maar die moet inderdaad puur het klankbord zijn voor de coach, moet de filosofie bewaken, moet alle trainingen bijwonen, in dialoog gaan met, et cetera, et cetera. Dus het is een aparte taakomschrijving toch wel, hè, Ludo?
Ja, en ik denk dat dat moeilijk is met bijvoorbeeld
daar de juiste man voor te vinden.
Plotseling een technisch directeur bij te schuiven bij Ronnie Dela. Ik denk dat dat echt moeilijk is.
Nee, maar
dat,
als je volgend seizoen een nieuwe coach aanstelt, dan snap ik wel dat je bij iemand als Broos uitkomt. Hij kent de club, hij kent de filosofie van de club. Hij heeft misschien ook niet meer de ambitie om ergens anders coach te worden. Dus in die zin begrijp ik het
maar
wel.
Maar stelt een technisch directeur ook niet de trainer aan? Is dat ook niet?
Nee, dat dan in samenspraak zou
dat
gebeuren.
Dan zie je dat tegen dan.
Ja, samen met Madou, samen met Bart Verhagen. Het probleem is natuurlijk dat ze misschien een beetje gewicht missen sinds het vertrek van Vincent Manhart om altijd à fond die discussies met de coach te kunnen aangaan. Ik denk dat het niet altijd makkelijk moet zijn en wij merken dat ook op persconferenties. Ik wil gerust de discussie met Ronnie Dela aangaan, maar je krijgt heel snel het gevoel als gewoon een normale voetbaljournalist, en dat gaat niet om Ronnie Dela of om een andere coach. Maar ja, wie ben jij uiteindelijk? Hè? Je hebt zo niet de ervaring of de know-how, of ik ken niet alle cijfers van buiten, of ik zie niet elke training. Ja, ik denk dat dan een beetje in je nadeel speelt als je niet enorm je strepen hebt verdiend op het hoogste niveau, of niet zelf profvoetballer bent geweest.
Zijn daar namen die nu circuleren nog? Of?
Als ik die rol hoor, dan denk ik meteen aan Michel Preud'homme, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik denk niet dat Michel Preud'homme nog terug in die voetbalwereld...
Het is ook wel de bedoeling om elke dag op Westkapelle te zijn, natuurlijk. En niet één dag op twee...
Niet zo'n soort adviserende rol. Nee.
Je moet niet één dag op twee voet golfen of gewoon golfen.
Maar plakken ze dus, daar dan aan leeftijd?
Anders zouden we het ook kunnen
doen. Kan daar een 60, 70 plus zijn?
Ja, het is een seniorprofiel bij voorkeur.
Okay.
Omdat ze toch willen dat ook heel duidelijk is dat de man in kwestie, of de vrouw in kwestie, want het zal wel een man zijn, dat heel duidelijk is dat die niet de intentie heeft om de positie van de coach over te nemen.
Nee, ja, ja, het mag geen botenzager zijn.
Nee, Hugo Broos is dan in die optiek, ja...
Nog te veel coach misschien.
Ja, dat maar denk misschien ik niet. Een beetje uitbollend. Ik weet niet in welke mate Hugo nog heel ambitieus is.
Dan gaat hij misschien als een Ariël Jacobs-achtige rol bij Leuven.
Ja, Frankie Verkuijten bij de nationale ploeg bijvoorbeeld.
Ja, zoiets.
Het is zoiets dat we het, zo moeten we het zien. Hè,
maar dat is ook niet...
dat is er ook vaak gebeurd met Dick Advocaat. Die heeft dat ook een paar keer gedaan. Hè.
Ja, en ik herinner me ooit bij PSV dat ze ook toen... Philippe Cocu daar trainer was, denk ik. Guus Hiddink terughaalde.
Ja,
en ook als klankbord fungeerde. Dan gaat dat wel, denk ik. Hè. Cocu heeft nog onder Hiddink gespeeld. Die kennen elkaar.
Goede band tussen die twee. Wel.
Maar nu zo Ronnie Dela, die er ineens Hugo Broos krijgt. Ik zou dat raar vinden.
Maar het geen boze schoonmoedergevoel worden.
Nee. Natuurlijk
het is,
niet.
Het is een heel moeilijk, want ik weet bijvoorbeeld...
Maar dan krijg je toch meer met iemand dat je niet kent dan met iemand dat je kent. Allee, Hugo Broos heeft het uitgelegd. Toen hij trainer werd van Club Brugge en Frankie van der Elst en Jan Keulemans liepen daar, dan zei hij van, ja goed, die mannen die gingen mij nooit iets verkeerd doen. Dat weet je zeker. Als je die kent, is dat anders als dat er ineens, ik zeg nog eens, Hugo Broos boven Ronnie Dela, die elkaar van haar nog pluim kennen, dat die samen moeten werken. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Maar naar volgend seizoen toe kan dat natuurlijk wel. Dan zie ik dat wel gebeuren, dat die nieuwe trainer weet van, ja, die man die zit daar en dat is uw klankbord.
Mm-hmm.
Dan heb je een ander uitgangspunt natuurlijk.
Ja. We hebben het nu lang over Club Brugge gehad, misschien ook weer over Racing Genk, de verliezende ploeg. Ja, wat is er daar aan de hand? Is dat puur het vertrek van een sterkouder als Munoz en Painsil? Of
moet
je daar meer zorgen maken?
Ja, nu deze match specifiek is dat ook wel... Pech, hè. Ik bedoel, je kan op voorsprong komen met die penalty.
Mm-hmm.
Je kan op voorsprong komen met die kopbal van Questa. Geweldig gepakt.
Heel slechte penalty wel van Tolu.
Ja, extreem slecht getrapt. Jakkers zat ook wel in de goede hoek. Dus ik denk, moest hij aan de goede kant van de paal zijn, dat Jakkers hem wel had gehad. Maar ja, dat is zo'n match waar we de laatste weken ook van Club Brugge vaak van hebben gezegd. Ja, eigenlijk spelen ze daar niet mega slecht. Worden absoluut niet weggespeeld. Maar nu valt dat helemaal verkeerd voor Genk. 0-3 is een zwaar overdreven score, vind ik. Mm-hmm. Maar je staat er nu wel en je moet nog oppassen om die in top 6 te halen. En dat is wel opvallend. Ja, deels door die vertrekkers ook wel. Hè. Ik bedoel, Painsil en Munoz, dat waren wel sterkhouders. Arteaga speelt het ook wel veel, bijna alles, denk ik. Ja, een beetje zoals Gent, maar minder opvallend dan bij Gent. Want daar waren echt wel Fofana, Orban, Kuipers, echt wel de toppers die vertrekken. Maar het zat ook wel meespelen, denk ik. Ja. Ik verwacht nu niet dat er iemand bij Genk een Tissou Dali-achtig interview gaat geven om de schuld volledig bij het bestuur te leggen, maar ja, het speelt wel mee.
Gaat het nog altijd verder? Gaat het nog altijd naar Onuwachu?
Ja, sindsdien is
het... nog altijd geen goede spits, want die in Tolu, ja, ik weet niet hoe plezant dat het is om ermee te spelen, maar van haar te kijken vind ik het al verschrikkelijk.
Die heeft nu wel vorige week heb ik die zien spelen, vond ik die heel sterk. Op Charleroi.
Zoals hij nu ook achter die penal... Ja.
Maar dat snap ik niet, dat hij ging geven.
Nee, hij heeft tegen Servette Genève, ik geloof dat het in de tweede ring zat.
De
beslissende penalty. Goed, daarna geeft hij een beslissende penalty tegen Adana Demirspor, waardoor ze dan toch nog de Conference League spelen. Die trapte hij wel in de winkelhaak. Maar zoals hij ook nu weer achter die bal ging staan, ik dacht, dat komt niet goed. En ook zijn manier van spelen, het straalt zo'n gelatenheid uit. Een beetje lamentabel vind ik dat soms. En ik denk niet dat dat echt plezant is om daarmee te spelen met Tolo. Allee, vanuit de tribune erger ik mij daar al aan hoe hij zich op een veld beweegt.
Maar deze was nu een heel slechte match van hem. Want ik zeg het, vorige week vond ik dat misschien zelfs de beste op Charleroi waarbij ging. Maar ik snap ook gewoon niet dat hij de penalty trapt. Ik bedoel, je hebt El Canous, geweldige traptechniek. Je hebt Heine, kapitein. Dat die dan toch gewoon zeggen...
Ja, El Canous, die had bij 15 graden had die een handschoenen aan. En het was warm. En het was warm, in CGK erin. Allee, dan denk ik, dat zou misschien bijgeloofd zijn. Allee, laat ons hopen dat het dat is. Want
in de maanden met een R draagt hij handschoenen of zo. Pas in mei gaat hij die auto.
Want dan moet hem toch naar Spanje gaan en niet naar de Premier League.
Ja, dat denk ik ook.
Dat zou dus voor problemen kunnen zorgen.
Nee, die speelde wel een heel goede wedstrijd.
El Canous, die is sterk bezig.
Je moet om naar te kijken.
Dus de problemen bij Genk, ik vind ook zo, dat is weer zo'n momentopname. Want nu Club Brugge wint die match, maar voor hetzelfde geld komen ze daar 1-0 achter.
Maar momentopname,
het is toch een rampseizoen.
Ja, kunnen we er nog 6 vallen.
Ja, oké. Maar zoveel punten minder dan Antwerpen, Brugge. Ze hebben meer punten dan Gent,
ben ik
toch?
Ik het absoluut niet mee eens. Ze hebben een dramatisch Europees seizoen gekend.
Dat is waar.
Ze zijn eruit gegaan in de beker tegen KV Oostende. En nu staan ze te flirten met deelname aan play-off 1. Ja, dan is het gewoon niet goed genoeg.
Mm-hmm.
Ja, als je vorig seizoen hebt gezien, is dat inderdaad een downfall.
Ongelooflijk bij die club. Hè. Dat is een constante, een goed seizoen, daarna een slecht seizoen. Elke keer als ze kampioen zijn geworden, hebben ze daarna altijd Ik denk zelfs bijna Europees voetbal gemist. Dat is onwaarschijnlijk. En nochtans, dat zijn telkens, de eerste vier keer dat ze kampioen werden, was dat telkens met een andere voorzitter, dus met een ander beleid. Maar telkens hervallen ze terug in die fout. En dat is nu ook. En ik hoop alleen maar dat ze niet de schuld aan Wouter Franke geven. Want dat zou ik wel heel onterecht vinden. Met alle spelers die ze telkens verkopen. Vorig seizoen heeft hij een fantastisch seizoen gedraaid. Hij heeft ooit bij KV Mechelen ook zo'n periode gehad dat het wat minder ging. Maar dan heeft hij zich ook, KV Mechelen zich laten herpakken. Dus ik hoop nu wel dat ze het niet naar Wouter Franke schuiven.
Maar stel je dat die play-off 1 missen?
Gaan
ze het seizoen uitdoen met Wouter Franke?
Het zou kunnen, hè, Koen.
Het zou onterecht zijn. Hè,
ik zou het onterecht vinden dat nu op het konto van Wouter Franke
zou worden geschreven. Als je zegt een goed seizoen en een slecht seizoen, die slechte seizoenen waren in het verleden wel nog slechter dan dit. Hè. Nu staan ze nog, wat is het, vijfde of zesde?
Nee, ze staan nog niet zesde.
Net binnen de top 6. Cercle 5, Genk 6. Gent 7 en KV Mechelen 8.
Ik herinner mij dat seizoen dat die ook wel met moeite in de top 10 geraakte en zo. En absoluut al in februari wisten dat ze geen Europees niet meer gingen spelen. Nu hebben ze nog wel iets om
ze kunnen nog Europees voetbal halen.
Ja, absoluut. Natuurlijk wel.
Troost.
Ja, maar na vorig seizoen hadden we
het
ook gedacht.
Is het een
dat ze meer de titel zouden spelen.
Maar die terugval was inderdaad al bezig vanaf januari.
Een trick van Onuwachu.
Dat gaat blijven terugkomen, tot in de treuren, denk ik.
Ook in Luik stond er een belangrijke wedstrijd op het programma. Standaard won met 4-2 van AA Gent. Ook daar een paar beslissingen van de arbitrage waar we het toch over moeten hebben. De rode kaart voor Nourio al na 18 minuten. Terecht?
Verdedigbaar.
Kunt ze geven, denk ik. Hè?
Ja, als je ze daar geeft. Maar dan komen we bij de volgende fase waarschijnlijk.
Voilà, dat is de volgende op mijn lijstje, waar hij van Aalbroek ook naar verwees. Vermeende penalty-overtreding op Archie Brown.
Minder duidelijk, vond ik.
Ik vond eigenlijk ook.
Ik vond dat niet dezelfde fout.
Nee, ik ook niet.
Nee.
Maar ja, ik vond wel dat je hem
als je met drie in busje zit, is dat er al discussie geweest.
Ik vond wel dat je hem zeker kon geven, maar ik vind het een beetje... Ik vind het niet helemaal correct om de twee fases gelijk te stellen.
Nee.
Om het zo te zeggen.
Dus ook te weinig om in te grijpen voor de VAR dan?
Ja, ik vind het wel twee gelijkaardige fases. Twee keer dat met de arm even wordt tegengehouden, de speler in kwestie, en waardoor dat die dan valt. Goed, ze zullen alle twee wel gemakkelijk gevallen zijn, dat was met die speler van Standaard ook. Maar ik vind het wel twee gelijkaardige fases,
ja,
absoluut.
Niet omdat mijn basis is, maar ik ben ook wel team Ludo in die zin dat als je rood geeft voor het ene, dat je wel consequent bent in die wedstrijd en daar dan ook voor fluit.
Ik vind wel absoluut dat hij gelijk heeft dat hij, als hij zegt dat de VAR mee moet waken over de consequentie binnen een match.
Ja, als het kan, ja. En er wordt
dat
binnen het rechtdepartement
was daar
gehamerd,
absoluut
he?
Een kans voor. Dus allee, ik kan jullie daar zeker bij
maar dan volgen. Geen rood en penalty op Brown. Dan. Gewoon penalty, geen
gewoon
rood.
Penalty, geen rood.
Ja.
Nee, geen rode kaart.
Dat zeker een kunt.
Ik denk, bij allebei de fases kan de VAR niet tussenkomen met geen clear and obvious errors. En dat heeft de VAR ook twee keer niet gedaan. Ja, maar ik snap uw consequentie.
Dat klopt.
Ik snap uw consequentie eigenlijk.
Dus de VAR is eigenlijk wel consequent geweest, maar de beslissing...
Nee, de VAR heeft zijn regels gevolgd. Namelijk, je mocht alleen ingrijpen als het clear and obvious is. En het was twee keer niet clear.
Maar de VAR had mee kunnen ervoor zorgen dat er consequenter gefloten werd. Dat is wat hij vraagt.
Ja. Maar dan is het weer met die discussie
maar
van
daarnet. Maar dat gaat ook over voetbalgevoel, hè?
Ja, oké, maar die VAR heeft richtlijnen. Hij mag maar ingrijpen als ze mag ingrijpen. En zoals daarnet bij die elleboog, bij El Wagdi, ja, technisch gezien is daar is de VAR niet voor.
Dat is het probleem, met alles waar het in regels is gegoten, natuurlijk. Hè.
Ja. Ja, ik vind het eigenlijk goed, want hoe minder VAR, hoe beter, denk ik. Tenzij voor de echt expliciete blunders eruit te halen. Maar ik vond het lastig, want dan gaat er waarschijnlijk nog de penalty van Gerkes erbij halen.
Nog eentje dan, om het af te leren. Pieter Gerkes, handspel of niet?
Ja, dat is hetzelfde. Hè, ja,
dat is handspel.
Maar ik denk, als hem die niet fluit, gaat de VAR daar ook niet tussen komen. Gaat hij niet zeggen, het is wel handspel. Dat denk ik niet, omdat het niet clear and obvious is.
Maar die VAR van Genk was er wel tussen gekomen.
Ja, die wel.
Het was duidelijker dan...
Ja, dat vind ik ook.
...dan die beweging van die Genk-speler.
Ik denk dat ik vreemd vond. Ik kan Hein van Aalbroek heel vaak volgen, maar dat hij nu zei van, ja, ik snap niet dat de scheidsrechter binnen één seconde beslist.
Dat
begreep ik niet. Dat lijkt me net wel logisch.
Ik denk dat hij daarmee insinueert van... Ja, als het tegen Genk is, dan fluiten ze direct, dan twijfelen ze niet. Ik denk dat dat een beetje zijn insinuatie was. Maar dat vond ik ook een rare redenering. Maar anderzijds moet ik wel Gent ondertussen... En ik doe dat niet graag, hè, want die clubs die zeuren veel over scheidsrechters. Mm-hmm. En als het misgaat, als het goed gaat, dan hoort je ze niet. Maar nu begin ik Gent toch wel al een beetje te begrijpen dat ze echt denken van ja, die scheidsrechters viseren ons omwille van het feit dat onze trainer, Hein van Azenbroek, zoveel kritiek geeft op de scheidsrechter. als je nu Anderlecht, wat ik nog altijd onbegrijpelijk vond, Anderlecht-Gent, dat doelpunt dat werd afgekeurd, en nu dit, dan kan ik wel begrijpen, ik zeg niet dat je dat moet zeggen, of dat dat ook zo is, zeker en vast niet, maar dat je begint te denken van, ja goed, wij worden hier echt wel wekelijks benadeeld.
Ja, ik vond wel dat hij verantwoordelijk tijdens een persconferentie milder was dan in een tv-interview over de arbitrage. Hij had de fases toen al vaker had bekeken en iets minder scherp was. Wie wel zeer scherp was in zijn tv-interview ook, dat was Tariq Tissoudali, en dan voor zijn eigen bestuur. Ja, misschien een retorische vraag, maar is dat slim om te doen als speler, zoiets?
Nee, we zijn hier vorige week met Hein, dat hij trekt zich van niks nog iets aan. Hij gaat gewoon tegen zijn bestuur in. En nu doet ook een speler dat, dus gaat hij er ook al vanuit dat hij weggaat na dit seizoen of zo? Of?
Ja, dat gevoel heb ik ook. Was dat nu een sollicitatie om te zeggen van kom, laat mij hier vertrekken?
Kom mij halen, alsjeblieft.
Want de timing, we zijn einde februari, we zijn begin maart zelfs al. De transferperiode ligt al 4-5 weken achter ons. En dan begint hij ineens over transfers die niet werken.
En ook naar uw ploegmaats toe, niet fijn, hè?
Nee, en in een wedstrijd waar... Allee, jullie zijn het er misschien niet mee eens, maar Gent speelde niet eens slecht, hè?
De eerste helft
waren ze goed, ja. De tweede helft hebben ze het wel weggegeven.
Die penalty nekte, hè, vlak voor de rust. Hè.
Ah, wel, ja.
Dat is echt vervelend.
Allee, ik vond dat hij niet eens slecht speelde. Dus dan ineens zo uithalen, vond ik eigenlijk heel raar.
En ook, om het een kat noemen, ik heb hem graag. Ik vind een geweldige voetballer, maar die is niet goed bezig. Hè?
Nee, zelf ook niet.
Dat is een heel raar moment bezig. Als je zelf niet sterk aan het spelen bent of er bovenuit steekt, om dan zo uit te halen van, ja, ik wil kwalitatieve spelers rond mij. Ja, Tariq gaat ook wel zelf misschien meer kunnen scoren de voorbije weken.
Ja, hij heeft nu voor het eerst gescoord in een paar weken
met
tijd, kop, inderdaad, met de kop. Ja.
Hij was zelf verrast, had ik het gevoel.
Wist het zelf niet.
Ja. Naast Gent en Genk liet ook Cercle Brugge punten liggen tegen KV Mechelen. 3-2 werd het daar. Ja, we zeiden het daarnet al, het wordt nu wel heel spannend voor die plaatsen 5 en 6 in de Champions Playoffs. Ik denk dat Antwerpen en Club Brugge wel stilaan zeker mogen zijn van hun plaatsje in die Playoff 1. Wie haalt het volgens jullie uiteindelijk?
Ik denk Cercle en Genk.
Cercle en Genk. Oké, ik ga het bij iedereen vragen. Ludo?
Ja, ik schrijf Gent nog niet af, omwille van het feit dat die echt niet slecht spelen.
Nee, wel wedstrijd tegen Union.
Er is heel veel rond te doen, rond ja, scheidsrechters en Van Hazenbroek die zijn spelers afvalt. En nu Tariq Tissoudali
die zijn bestuur afvalt.
Er is heel veel rond te doen. Maar als je gewoon die wedstrijden van Gent bekijkt, die zijn niet slecht. Nee. En die spelen nu dit weekend op Union. Ik zie die daar wel iets halen. Dus, en bij Cercle is het eigenlijk het tegenovergestelde gevoel een beetje.
Maar iets zal niet genoeg zijn, hè, Ludo?
Nee, die moeten winnen.
Het drie punten
moeten
zijn.
Ik weet het niet. Gaat Cercle dit weekend zeker winnen?
Nee, maar Gent staat niet in de top 6 op dit moment. Hè.
Gent en Mechelen moeten inhalen. Hè. Dat is een probleem.
Nee, maar als Gent gelijk speelt en Cercle verliest, dan staat Gent terug voor Cercle. Hè. Want ze hebben evenveel punten. Dus, allee, ik ben er niet zeker van dat Gent daar niet gaat bij zijn.
Okay.
Ondanks die negatieve sfeer daar rond die club hangt en rond die ploeg hangt vooral, ben ik er niet zeker van dat die er niet gaan bij zijn. Dat kan volgens mij nog altijd op Union, die nu deze week een belangrijke wedstrijd spelen tegen Fenerbahce. Waarschijnlijk zal Blessing dan weer een paar spelers aan de kant laten, zoals hij heeft gedaan tegen Kortrijk, was dat zeker?
Standaard onlangs.
Of tegen Standaard. Ja. Ja, waarom zou Gent daar nu van kunnen profiteren?
Okay. Ja, nu ook tegen Oagel heeft hij ook een beetje gewisseld, hè.
Nou wel, ja. En wat logisch is, hè.
Het was niet
maar
tegen,
ooit zal dat zich tegen u keren. Hè? Ooit gaat dat wel eens een nadeel zijn. Hè?
Koen, wie had het volgens u?
Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik zou het fantastisch vinden, moest Mechelen het halen.
KV Mechelen en Cercle Brugge dan?
Ja, zou toch geweldig zijn voor...
Zou dat voor de spektakelwaarde van Play-off 1 beter zijn?
Oh, ik weet dat niet. Die spelen wel zo dan zonder druk. Hè. Dat gaan wel vervelende ploegen zijn om te trainen. Mechelen nu, ja, ik heb die matchen, ik heb grote stukken gezien. Het is toch wel straf. Op Cercle Brugge, hoe dat die daar speelde. Dus ik gun het Mechelen van harte. Ik denk dat Cercle er wel gaat bij zijn. Die hebben een relatief makkelijk, of een zeer makkelijk schema, denk ik.
Ja, Cercle heeft geen gemakkelijke ploeg tegenstanders.
Nee,
ik heb al gezegd, hè, tegen
er is voor niemand...
zijn die goed, maar die hebben ook al veel punten laten liggen tegen veel mindere ploegen. Hè. Dus,
maar er zijn gewoon op dit moment, hè, in deze fase van de competitie, is er gewoon geen enkele match gemakkelijk. En zien naar Anderlecht, die dachten ook vingers in de neus, Eupen thuis te kloppen en Eupen voor laatste, maar die hebben daar ook moeite mee. Dus. Maar ik denk toch dat Cercle het wel haalt, maar dan de zesde, ja. Ben ik geneigd om het ook Genk te zeggen.
De wedstrijden van de ploeg die we net hebben genoemd, nog even overlopen voor de twee laatste speeldagen. Vrijdag is er KV Mechelen tegen Westerlo. wedstrijd die voor KV Mechelen toch te doen zou moeten zijn.
Lukken, gezien de vorm, ja.
Cercle Brugge speelt tegen Charleroi.
Zou ook moeten lukken, gezien de vorm van beide
ploegen. Racing Genk tegen Standaard.
Ja, maar Standaard is slecht, hè.
En maar ja, daar zou ik ook niet van... Allee, dus dat daar al de drie, alle drie winnen, en dan heb je Union Gent.
En dan nog Union Gent.
Ja, dan moeten die daar al winnen, want die andere drie zouden ervoor al gespeeld hebben en al gewonnen hebben.
Leuk, hè, rekenen.
Ik ben niet zeker dat die gaan winnen.
Dat die alle drie gaan winnen,
is inderdaad... Ik volg Koen wel als hij zegt, in deze fase van het seizoen... Ik bedoel, die andere ploegen, de OHL's van deze wereld en de Eupens, die staan ook wel met mes op de keel. Het is ook...
Charleroi heeft ook nog altijd punten nodig.
Stel aan de laatste kant. Dus het is allemaal niet zo evident in deze fase.
En wat is de laatste speeldag?
De laatste speeldag, allemaal gelijktijdig, om 18:30 op 17 maart, wordt weer een puzzelwerkje voor de chef voetbal van het Nieuwsblad. zijn er Cercle Brugge, RWDM, AA Gent, Charleroi, OHL, KV Mechelen en Westerlo Genk.
Ja, dan hebben Mechelen en Genk dan iets lastiger, vind ik. Omdat het op verplaatsing is en tegen ploegen die inderdaad er misschien nog voor moeten spelen.
Of misschien ook niet.
Westerlo misschien niet meer. Ja. Het zal ervan afhangen. Maar Westerlo
misschien
tegen
ook
Mechelen.
Niet meer, hè, als ze dit weekend winnen.
Ik hoor wel, leven de play-offs.
Ja,
ik ben
een voorstander van de play-offs in die zin dat het nu... We een extra spanningselement hebben. Ja. Wie gaat daar nu allemaal in zitten? We zijn er nu over bezig, want de volgende week ongetwijfeld weer over bezig zijn. Als het gedaan is, gaan we onze conclusies trekken van die ploeg heeft het niet goed gedaan. En dan krijg je een nieuwe competitie. Het is alleen twee dingen die me een beetje tegenstaan. Dat is uiteraard die halvering van de punten die nergens op slaat. En met vier vond ik het toch beter ook.
Nog spannender.
Ja, vond dat beter.
En ook korter. Nu heb je wel het gevoel dat er nog een hele competitie aankomt.
En waardoor je meestal niet zo'n goed voetbal krijgt. Omdat er 10 wedstrijden zenuwen zijn, tot en met. En gevechtsvoetbal en tijdtrekken als het uitkomt enzovoort. Dat is vervelender. Maar op zich, die play-offs, met dat spanningselement dat je nu krijgt, vind ik wel fijn. Ook beneden, hè, met de play-downs.
Ik heb 10 dagen terug een stuk gemaakt over de geheime meeting, moeilijk wordt.
Dus, ja, mag je dat niet zeggen.
Dat denk ik nu net. Ja. Op het kasteel van Bever, het kasteel van Bart Verhagen.
En ik van Stijn van Bever.
ik heb dat aandachtig gelezen, dat stuk. Ik vond dat interessant.
En ik merk wel bij de topploegen dat er zeker draagvlak is om die puntenhalvering te schrappen, omdat ze dat fundamenteel oneerlijk vinden. Mm. En dat,
ze vragen nu nooit voor de vergaderingen.
Ik ben beschikbaar.
En dat het niet kunstmatig spannend moet gemaakt worden, waar ik het ook mee eens ben trouwens. Ze willen minder matchen. Maar ook die play-offs, denk ik wel, dat zullen kunnen standhouden als het van de grote ploegen afhangt.
Maar dan wel zonder een halvering van de punten.
Ja, maar dan zonder een halvering van de punten.
En over welke termijn spreken we dan?
Met nieuwe tv-contracten.
Dus ja, er is volgend jaar nog één seizoen in het huidige format. Mm-hmm. Dan loopt het tv-contract af. En dan zou er een nieuw format kunnen aanvatten. Maar, wat zeer belangrijk is, nuance. Het moet natuurlijk duidelijk zijn voor de start van het nieuwe seizoen waarvoor we spelen. Als we stel van... met twee ploegen minder zouden willen spelen binnen twee seizoenen, ja, dan moet dat wel duidelijk zijn voor de start van het nieuwe seizoen, van ja, er komen zoveel zakkers. Dus ja, dat moet wel, er is wel een beetje haast bij, moet toch voor...
We zijn wel wat veel van format aan het veranderen, hè? Zoals vorig jaar een ander format, dit jaar een ander format, dan zou het volgend jaar een ander format zijn, om dan in het nieuwe tv-contract terug een ander format te hebben. Dat zouden vier formats op vier seizoenen zijn.
Leg dat maar eens uit, in het buitenland.
Dat is classic Pro League, denk ik dan, ja. Ja, ik ben geen fan, maar ja, dat...
Hoe bedoel je volgend jaar voor een ander
format? Ja, want als je zoals Pietje zegt, stel dat je met 14 wilt spelen, dan moet je volgend jaar weer meer zakkers. Dan moet je weer een andere formule voor degradatie introduceren. Zoals er vorig jaar plots drie rechtstreekse zakkers waren. En dit seizoen die play-downs er zijn.
Maar dat is het wel, en dat vind ik wel, en Lorin Parijs zal het niet graag horen, maar ik vind het wel de geloofwaardigheid... van het huidige format staat een beetje op losse schroeven door het feit dat je de play-downs niet halveert, vind ik. Want bovenaan mag het allemaal spannend zijn. Spannend, spannend, spannend. Leuk. Maar onderin is het dan te belangrijk. En wordt het niet gehalveerd? Ja, wees dan consequent. Ja. Ik ben absoluut niet voor de halvering van de punten, dat hoor je mij niet zeggen, maar dan onderin wordt het niet gehalveerd. Ja, waar zijn we dan mee bezig?
10 jaar geleden waren er nog play-downs en dan begonnen de twee laatste gewoon met 0. En dat was het gewoon best of three, wie eerst drie matchen won.
Best of five zelfs.
Best of five, ja.
Begon de voorlaatste niet met drie punten.
Of die kreeg drie punten meer. Ja, zoiets was. Om toch nog een voordeel.
Dat hebben echt al zotte dingen bedacht eigenlijk.
Ja, maar dat is toch een beetje het probleem. En dat vind ik met die play-offs ook. Ik ben Ik vind het spanningselement vind ik helemaal geen argument pro-playoffs, voor alle duidelijkheid. Dat heb ik vorig jaar ook eens becijferd hier, voor Shotcast.
Maar ja,
dat je
ging
nog wel weten.
Uiteindelijk alleen over wie uiteindelijk kampioen zou worden. Terwijl...
Ja, voor het afsluiten van het seizoen. Ja, nu heb je een extra spanningsboog voor, om in die playoffs te geraken. Ja. Maar ja, dat...
Dat wil ik zeggen.
Je hebt doorheen het seizoen ook andere matchen. Ik zeg maar iets, nu in Spanje, als de vijfde tegen de zesde speelt, kan dat levensbelangrijk zijn voor een Europees ticket. Nu al op de 28e speeldag of zo.
Ik heb wel het gevoel dat die spanning nu langer gerekt wordt.
Ja, om absoluut bij die play-offs te geraken. Ja, maar dat is ook weer... Waarom zijn die play-offs er? Ja, financiële redenen. Je wilt daar absoluut bij zijn als topclub. Dus er is meer druk ook al richting de start van die play-offs. Maar ik vind dat... Ja, ik vind dat allemaal kunstmatig. Op zich zou ik nog wel met play-offs kunnen leven, zonder halvering van de punten, want dat vind ik echt onaanvaardbaar. De reden, of het feit dat dat alleen maar in België bestaat, daar moet een reden...
Kasteel van Beveren.
Daar moet een reden voor zijn. Ik bedoel, geen enkel ander land ter wereld halveert zijn punten bij de start van de play-offs, behalve België. Oké. Die play-offs, zoals in Schotland of in Oostenrijk, gewoon de eerste zes of de eerste zeven en de onderste zeven, ene voor promotie of ene voor kampioen en ene voor degradatie, daar zou ik nog wel mee kunnen leven. Want daar zouden ook niet de ploegen die dat doorheen de reguliere competitie goed hebben gepresteerd afgestraft worden. Mm-hmm. En dan heb je misschien ook die spanningsboog van wie gaat nog net bij de play-off voor de titel en wie bij de degradatie-play-off. Maar gelijk dat nu is met drie verschillende play-offs, twee met halvering van de punten, één zonder halvering. Ja. Bizar.
Ja, ik vrees dat het laatste woord over die formats nog niet is gezegd.
Nee, maar
ook niet begrijp de Pro League.
Ik wil nu even de... verdediging van de Pro League opnemen in hun format.
Oké, Stijn van Bever.
Want er komt natuurlijk ook een andere vorm van Europese competities, hè,
waardoor meer
wedstrijden gaan moeten spelen. Ze gaan 10 wedstrijden spelen in de groepsfase van de Champions League. Dus dan snap ik wel dat er komen dan nog eens 4 wedstrijden bij. We krijgen nu onze kalender al niet meer rond. Hè. Als je ziet met die bekerfinale, er kan dan nog mee geschoven worden.
Wedstrijden die gespeeld moeten worden.
Wedstrijden die gespeeld worden. Wordt een drama als het Bas dat dinsdag beslist. Dus op zich snap ik het wel dat ze even moeten bijsturen. Dat snap ik wel.
Minder wedstrijden, ja, wij hebben er 40. Dat is ook bijna nergens. Hè. Alle grote competities die met 20 ploegen vroeger hun eerste klasse speelden,
38,
die denken nu aan naar 18 gaan. Ik denk dat Frankrijk het al gedaan heeft. De Premier League, La Liga, die gaan dat ook overwegen, omdat je dan van 38 naar 34 speeldagen gaat. En wij hebben er 40. Wij duwen daar maar play-offs en wedstrijden bij. Terwijl dat inderdaad vanaf volgend seizoen er meer Europese wedstrijden zullen zijn in die vernieuwde Champions League, Europa League en Conference League. Dus...
Ja, het wordt ook nog zotter, en dat zeg ik ook met alle respect voor die ploegen. Maar dus de kans is reëel dat wij volgend jaar Deinze en Dender, of Deinze en Patro IJsden, mogen verwelkomen. En die hebben dat sportief verdiend.
Met open armen, hè.
Ik ga daar niks op aanmerken, ze zijn zeer welkom. Maar ja, we kunnen toch ons de vraag stellen of dat profvoetbal hoort te zijn.
Ik hoor u ook zeggen... dat ze misschien bij dat nieuwe tv-format vanaf 2025, 26 naar 14 ploegen willen gaan. Of 12 ploegen willen gaan.
Nu zijn we verder vooruit aan het lopen.
Ja, maar ja, dan moet je volgend jaar weer een competitie organiseren met meer degradanten.
Dat zal wel de consequentie zijn als je play-offs met 6 wilt blijven organiseren. Ja, dan moet je je competitie verkleinen. Hè? Want anders zie ik niet hoe dat ze dat gaan doen. Ze kunnen moeilijk de clubs laten instromen in de kwartfinale of zoiets van de Crocky Cup. Hè, om
nee, dat is wel dat is de bedoeling inderdaad, om ze later te laten instromen.
Nog later?
Ja.
Hoe kan dat?
Blijkbaar zijn daar theorieën mogelijk. Ik vind het complete waanzin dat de halve finale over 2 matchen gespeeld wordt. Vind ik,
een idee zou daar zijn.
Neutraal terrein.
Nu we even aan het brainstormen.
Ja, en misschien moeten ze ons eens uitnodigen op de Pro League vergadering.
Zoals in Engeland, hè, dat vind ik wel oké. Okay. Een halve finale op de IJssel.
Wembley,
Koning Boudewijnstein. Dan heb jij 2 feesten.
Op neutraal terrein.
In een halve finale, terwijl dat je nu inderdaad hebt heen en terug. En dan op een donderdagavond waar dat koud is en dan niemand wil gaan. Allee, die zaten nu wel goed vol, die wedstrijden, maar toch, als je dat op de Koning Boudewijnstadion doet, dan denk ik dat je ook 2 keer een vol huis hebt.
Ja. Genoeg over competitieformats.
Ja, sorry, wat werken
ze? We zijn nogal
institutioneel bezig.
Ja, daarmee. Echt terug naar het voetbal en dan wel naar de Fantasy Pro League. We blijven toch een beetje in de Pro League. Want onze standaardwatcher Thomas Standaard, die won in tegenstelling tot Standaard, dat is heel veel Standaard in één zin, niet. Die werd tweede in onze Fantasy Pro League mini-competitie. Winst was er voor Thibaut de Kok. Die verdiende liefst 34 punten aan Chidera Ejuke van Antwerp. Dat was goed voor een assist en een doelpunt tegen Sint-Truiden. Goeie wedstrijd van Ejuke.
Maar toch tof van Thomas Standaard. gehad, want ik denk niet dat er iemand van ons ooit al zo hoog is geëindigd.
Wim Konings, het tactische genie van de voetbalredactie, is ook al een paar keer hoog geëindigd.
Maar Thomas staat hoger in de algemene ranking.
Thomas Standaard is er ook al mee bezig. Die zit van die speciale dingen in en zo.
Een Nederlandse collega vroeg mij onlangs het nummer van onze standaardwatchers. En ik stuurde
hij geloofde het niet.
Thomas Standaard door. Wij vond dat zeer grappig. Ja. Volledig.
Nee, schrijf ook soms stukken voor de Standaard. Allee, het is echt ongelooflijk. Dus,
volledig tussendoor.
Trouwens, nog een paar spelers die mij zijn opgevallen dit weekend, die ook wel punten hebben opgeleverd. Geoffrey Hermans bij KV Mechelen. Zeer goede wedstrijd.
Sterke match.
En Casper Terro van Unió blijkt ook echt wel een hele leuke voetballer.
Wat een doelpunt dat hij daar maakt. Ja. Niet alleen omdat het Terro mafwerk, maar gewoon heel die aanval was. Ja. Fantastisch.
Ik vind het zo raar, die Terro. Iedere keer als je die ziet in samenvattingen of zo, die is er altijd bij. Ja? Die is coach. Die geeft een assist en die krijgt maar geen vaste plaats in die ploeg. Hè.
Ja, maar dat is een goede ploeg. Hè?
Als je naar een match van Unió kijkt, dan heb ik ook zo, ja, soms kunnen die precies een half uur niet gezien hebben. Maar inderdaad, bij de highlights,
geniale dingen,
ja, bij de highlights zit je er wel altijd aan tussen.
Vorig seizoen ook al, hè, op beslissende momenten.
Europees
dat
mocht dan plots Europees zo meedoen.
Ja, hij scoort aan Europees. Nu trapt hem ook op de lat
leuk,
van buiten de 16.
Leuk voetballertje.
Ja, ik weet alleen niet of dat systeem van Unió helemaal in zijn voordeel is.
Ik denk dat het zoiets
het
moet zijn. Dat hij inderdaad al loopvermogen
misschien
heeft. Denk je
4-3-3 of zo op de flank, dat hij nog beter tot zijn
recht doen is dat gewoon, wordt er weer iemand verkocht, wordt Terro basisspeler, dan doet hij mee voor de gouden schoen.
Hier hoor je het
zomaar,
eerst. Hè? Hier hoor je het
zoals met Puertas. Hè? Bedoel,
net zoals het nieuwe competitieformat voor 2028.
Ja. Zoals die een teklap, die een andere
plotseling. Ja, die teklap vind ik ook geweldig nu.
Waar kwam die?
Dat is nog straffer, die een teklap. Ja, maar Preußen Münster komt.
Vierde klasse in Duitsland. Ongelooflijk. We hebben hier PJ vandaag in ons midden, letterlijk. Dat is altijd fijn. Maar PJ, we moeten het nog over één ding hebben. De mensen die sturen mij ontzettend vaak berichten
mij ook,
over u.
Trouwens.
Over het Watchers-debat van het Nieuwsblad voor aanvang van het seizoen. En over het feit dat jij daar hebt gezegd, mensen die Anderlecht in de top 6 zetten, kan ik niet begrijpen. Sluit aanhalingstekens. Ik vind dat het tijd is voor een recht van antwoord.
Ja, kijk in de camera.
Het was dus op dat moment...
Juli,
eind juli inderdaad. De competitie ging beginnen en Anderlecht was gewoon totaal niet klaar. Op dat moment is het ook gebleken op de openingsspeeldag tegen Unió, waar dat ze een pak rammel hebben gekregen dat niet schoon was.
Ze zijn wakker geworden na die uitspraak.
En, nee, maar dan hebben ze een paar heel goede transfers gedaan en is er gewoon heel goed gewerkt. Hmm. En ik vind, ter verdediging van mezelf, maar ik ben er ook, ook totaal niet wakker van. maar... Ik vind, als hij mij in een Watchers-debat steekt of in Shotcast, ja, dan moet ik wel iets zeggen, want anders... Ja.
We willen waar voor ons geld.
Ja, ik vind, wel een beetje animo zijn, toch?
Nee maar Janko, ik krijg uiteraard ook die mails regelmatig binnen. En ik heb daar zelfs, en ik heb dat doorgestuurd naar Pieter Jan, een standaard antwoord voor, waar ik keurig opluist welke spelers er nog zijn gekomen na die uitspraak van...
Kent je ze van buiten?
Ja, ongeveer toch. Dus Vasquez is gekomen.
Rits, Torgan...
Torgan Hazard, Delaney, Schmeichel.
Augustinsson, denk ik.
Ja, en Augustinsson.
Dat is wel een halve basisploeg.
Ze zijn met zes. Dus en vijf van die zes die spelen bijna altijd. Dus dat is een heel andere ploeg. En als ik dat dan stuur, krijg ik van onze hele sympathieke lezers, kritische, maar sympathieke lezers, ja, je hebt gelijk. En dan een hele uitleg.
Voilà.
Dus als je ze antwoordt, krijg je wel respect terug, Pieter Jan, voor uw uitspraak. En op dat moment dachten wij dat iedereen, want ik herinner me dat ik dat tijdens dat debat ook regelmatig heb gezegd, niet vergeten, ze zijn vorig jaar 12e geëindigd.
Elfde
geëindigd. Hè? Dus...
Doen we het volgend jaar opnieuw?
Ah, wel, dan moet aan de chef voetbal vragen.
Maar op 1 september misschien.
We doen er twee volgend jaar. En ik wil u de kans geven om uw mening, forse mening liefst, bij te stellen. Anderlecht. Haalt Anderlecht Unió nog in, of niet?
Dat denk ik niet, nee.
Nee. Dat is braaf. Oh, bon, dat mag ook net.
Maar er is absoluut zeer, zeer, zeer goed gewerkt. Maar het is ook wel nodig dat ze goede resultaten halen, want we mogen niet vergeten dat ze best wel wat geïnvesteerd hebben in spelers die toch wel een bepaalde leeftijd bereikt hebben. Het is... Er moet Europees voetbal volgen. Nee, of zal toch wel een financieel tegenvallertje zijn. Dat mag toch ook wel een keer...
Maar dat zal nu wel lukken.
Gezegd worden. Oké, maar goed.
Maar het is een beetje on-Belgisch. Hè. Wat doen wij tegenwoordig, die Belgische clubs? We kopen jong en we proberen die spelers te ontwikkelen en dan verkopen ze voor veel geld. Dat is bij Anderlecht niet het geval, natuurlijk.
Nee, Schmeichel, Delaney, Hazard.
Dat zijn allemaal dertigers.
Er zit weinig doorverkoopmarge.
Wat Pieter Jan zegt, die moeten absoluut gewoon... geld gaan ophalen bij hun Europees voetbal. Want anders, ja,
nu, natuurlijk komt er wel een gat. De jonge spelers worden wel beter aan de zijde van.
Meer dan een jaar geleden heb ik het gevoel dat er geld kan verdiend worden aan jongens als De Bast, aan Struijkes, aan Sardella zelfs. Dat zijn toch jongens die iets gaan opbrengen?
Ja. Denk je dat ooit is op dit moment al ooit zitten te wachten op Sardella? Sardella, die heel Sardella. Goed speelt, hè, veel beter dan ik ooit had verwacht.
Struijkes, maar,
ja. De Bast en Struijkes.
Ik heb ooit geweten
dat Struijkes toch wel veel geld verkrijgt. De Bast zie ik wel 15 miljoen opbrengen, maar Struijkes, ik weet het niet. En ik ben helemaal niet tegen Struijkes, want dat is een hele goede speler, maar ik weet het niet.
We hebben wel al gezegd, te weinig uitgesproken. Misschien in zijn kwaliteit.
Ja, inderdaad. Zo, waar is hij nu echt goed in? Maar goed... toen Kevin De Bruyne naar Chelsea vertrok, vroegen we ons dat ook af. Hè. Waar is hij nu echt goed in? En nu blijkt hij
in alles goed te zijn.
Ik heb hem zelfs zien koppen gisteren in de Manchester Derby. Dus dat heb ik ook nog niet veel
nu,
gezien.
Nu, wat buitenlandse clubs zeker wel naar kijken is, zo'n Sardella, ik weet het niet van buiten, maar die is al misschien al... Hoeveel matches had hij al voor Anderlecht gespeeld? Ja. 75?
Op die leeftijd is dat wel
op die leeftijd. Natuurlijk. Ik heb ooit geweten... dat er een absoluut miljoenenbod op Sardella is geweest. En dan praat ik echt over 8 à 10 miljoen. En
dan van Burnley waarschijnlijk.
En dat company toen heeft gezegd van nee.
Dat is altijd niet van Burnley geweest.
Nee, in ten tijde van company. Ik vond dat compleet... heel waanzin. Bizar. Ja, ik wil niet nog een keer waanzin zeggen, maar het is wel waanzin. Dus ja, ik denk dat buitenlandse clubs daar wel door kunnen.
Ik vind wel dat hij heel goed aan het spelen is, Sardella.
Absoluut.
En toen kon Jurgen Geril, onze Anderlecht-watcher, een paar weken geleden zei van ja, Rode Duivels, dacht ik, oei.
Jurgen zit die fles wijn op zijn schrijver.
niet te snel gaan, maar nu begin ik, ja.
Maar goed, Rode Duivels...
Nee, het zal nog niet voor nu zijn, maar dat hij misschien ooit Rode Duivel wordt, mag ik toch wel zeggen, in de waan van de... week.
En wat heel straf is, is dat Anderlecht dit allemaal realiseert zonder Francis Amoussou.
Dus, als we zo gaan beginnen pingen, dan stel ik voor dat wij overgaan naar onze afsluiter. Trouwens, het wijnmopje was maar een mopje, dus over Jurgen, voordat ik de dingen insinueer die totaal niet waar zijn.
Nee.
Het is bieren.
Ludo, PJ, Koen, niet Jurgen. Wat staat er voor jullie nog op de planning deze week?
Ik ga naar Molde.
Ah ja, tuurlijk. Ja. Europese verplaatsing
Europese
met Club Brugge.
Verplaatsing met Club Brugge. Het schijnt een zeer mooie omgeving te zijn. En een zeer belangrijke match. Ook. Niet,
het is geen City trip gewoon.
Nee. Want ja, Club moet daar toch... die heeft echt wel ambities in Europa. En ja, de beker is weg. De titel is ook wel weg, denk ik, mogen we zeggen. Dus als ze nog een prijs willen pakken, zal het toch in die Conference League moeten. Dus echt wel een belangrijke match.
Absoluut. Koen.
Ik ben donderdag en vrijdag heb ik 2 dagen vakantie, ga ik naar Dardenne. En sabiet rijd ik nog naar Vilvoorde voor een andere podcast, namelijk Croquette.
Huppla, over het Spaans voetbal.
Met een speler uit de Jupiler Pro League.
Zou het Rob Schoofs kunnen zijn?
Het is een rechtsback met een Spaans klinkende naam.
Castromontes.
Oh my. 2 Castromontes zelfs.
De broer, broers. Ja. Alessio en Enrico Castromontes.
Alessio en Enrico.
Dus er gaat de Rode Duivels propaganda voor Castromontes
beginnen.
Ik denk
het wel, ja. Cornier Sardella, rechtsback. Ik denk dat ik ze niet ga moeten zeggen dat Castromontes bij de Rode Duivels.
Wat vond je van die doelpunt van Real Madrid in de...
Dat ga ik ze niet allemaal vertellen. In
de voorlaatste seconde.
Ja, waanzin, hè. Dat ja. De bal was al vertrokken. Ja, zwart. Afgekeurd doelpunt van Real Madrid, voor wie nog niet gezien heeft.
Ik denk elke voetballiefhebber het wel heeft.
Ja, redelijk absurd.
Flagrant.
Flagrant. Zelfs als Barça-supporter.
Ja, maar ik vond het wel straf. Alle spelers van Real Madrid direct naar hun telefoon om daar schande en ik weet niet wat over te tweeten. Mm-hmm. En Luka Modric tweeten. Want Diakabi was zwaar geblesseerd. Ja. Die tweeten Mucha Suerte of zoiets. Die dacht aan Diakabi en niet aan die verloren 2 punten. En dan dacht ik... Luka Modric, grote meneer.
Grote meneer.
En Jaremchuk heeft gescoord.
Hè? En Jaremchuk heeft gescoord. In een lege goal.
Ja, maar ja, goed. Hij stond al in de ploeg. Dus.
Dat is al iets, ja.
Op assist van Carvajal, trouwens.
PJ, iets over...
Ja, die komt in de zomer terug naar Club Brugge.
Ah, ja. Dus, op zijn minst tijdelijk.
We zullen hem hier even bewieroken, misschien.
Ja. Nee. het is niet echt een succes gebleken in Valencia. Dat is het minste dat je kunt zeggen.
Ludo, nog wilde plannen?
Nee, gewoon het Europese voetbal deze week van nabij volgen.
Ja.
En in het weekend... de Jupiler Pro League, wat nu heel interessant is.
Spannend. Dankzij die play-offs.
Ja, nee, maar ik vind dat wel, want ik heb zaterdag nog die 3 wedstrijden gekeken. Er waren 3 interessante wedstrijden, met Union, Gent en Cercle Brugge. Dus,
ja.
Dus ik vond dat wel, ik vind dat wel aangenaam. Ik kijk liever als het een beetje spanning is dan als het wat minder is. Dus een heel weekend voetbal zal het zijn, denk ik.
ik ook een heel weekend veel voetbal, maar vrijdag ook de vernissage van de fototentoonstelling van Frank Raas. Ah, ook, ja.
Sorry Frank dat ik het vergeten te melden.
En een zeer gelukkige verjaardag aan Frank Raas, die vandaag zijn 70ste verjaardag viert, toch?
Staat er een mooi interview in Gazet van Antwerpen.
Huppla. Hij is hier alles aan het pluggen. Kroketten, Gazet van Antwerpen. Ongelooflijk.
Ja, rond maar af.
En
is goed.
Nog een klein primeurtje voor Shotcast. Ik heb ook een paar interviews, niet voor de krant, maar voor een boek waaraan ik werk. Dat mocht ik in primeur zeggen. Ik zal nog niet zeggen bij wie, maar ze zijn er dus wel.
Oké.
Okay. Ik weet het eigenlijk al. En ja, dan mag ik nu zo niet in.
Nee, niet doen, PJ.
Ik weet het ook eigenlijk al.
Weet ik niet of jullie het weten, maar bon, de komende maanden zullen
en om de cirkel rond te maken, ik heb ook ooit zo'n boek gemaakt en daar stond een interview met Hugo Broos in.
Dus ah, voilà. De cirkel is rond. En zo zijn we terug bij het begin.
Ja, mooi.
Mooi, goed. Bedankt Koen, bedankt PJ, bedankt Ludo, bedankt aan Seba en Elisabeth voor de technische ondersteuning en aan de mensen bedankt om te luisteren en te kijken en tot maandag.
Kuipers met de kans en mooi afgemaakt. Daar zijn het.